Ik denk dat wij vandaag inderdaad genoeg krijgen. En ik zou vast willen vragen dat u uw denktank opzet. Want het wordt niet gemakkelijk. U mag uw Bijbel openen. Nee, dat is een opdracht. Open uw Bijbels. Johannes 3 vers 16. We zijn altijd zo vrijblijvend. Wilt u misschien uw... Nee, open uw Bijbels. Klaar. Johannes 3 vers 16. Het meest eenvoudige Bijbelvers in de wereld. Zouden we denken. Het meest geciteerde, het meest gebruikte Bijbelvers. En ik ben hier gaan parkeren om inderdaad vandaag hier stil te staan. Om dit vers beter te doorgronden. En hier komen een aantal vragen naar voren. En een aantal zaken naar voren die ik beloofd had nog aan u te melden. En die gaan we hierin proppen. Netjes gezegd hoor. U ziet dat u een nette outline heeft. Ik ben weer terug in een schema van we pakken een tekst die wat korter is. Ik trek daar mijn outline uit en dan gaan we beginnen. Zullen wij het Bijbelvers met elkaar lezen? We zouden hem bijna kunnen citeren, hè? Dit is het Bijbelvers. Maar we lezen hem in alle eenvoud en laten we hem goed om ons doordringen. En we gaan het dan opsplitsen in vijf fragmenten. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Wel, ik zei het al, dit is het Bijbelvers wat het meest geciteerd is. Ik moet ook eerlijk zeggen, het meest misbruikt. Het meest misbruikt. In alle versies, in alle vormen. En vandaag ga ik proberen daar te parkeren en u mee te nemen. We zitten vandaag in het deel 9 van ons slot. Het slot van de lange studie over Marcus 10 vers 45. En dan zegt hij, oh ja, we waren ooit in Marcus bezig. Maar Jezus Christus zijn leven gaf als een losprijs voor velen. Dat was het begin van een studie, het woordje velen. Wie zit er daarachter? Voor wie was Jezus nu werkelijk de losprijs? En ik heb gepoogd om u mee te nemen dat Jezus zijn leven exclusief gaf voor de uitverkoren in verlossende genade. Dat Jezus Christus naar het kruis ging om werkelijk een losprijs te betalen voor alleen de uitverkoren Gods. Ik heb dat aangetoond met de eenheid binnen de drie eenheid. Dat Vader, Zoon en Heilige Geest volledig in harmonie een plan hadden en dat ook uitwerken. Dat degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft, hij volledig omarmde. En dat de Heilige Geest ook die met een innerlijke onweerstaanbare roep tot Christus leidde. Ik heb dat aangetoond met de exclusiviteit van het offer, het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Johannes hoofdstuk 17. Dat waar hij voor pleit, waar hij voor pleit bij de Vader is exclusief die groep waar hij ook zijn leven voor aflegt. Ik heb het aangetoond met het plan van de goede herder. Dat Jezus inderdaad als herder uit de grote kudde de zijnen roept. En ze horen naar zijn stem. En ze volgen hem. En de anderen komen niet. En waarom komen die? Die behoren niet tot zijn kudde. Ik heb u aangetoond willen tonen dat de realiteit van Jezus aankoopt. Dat Jezus inderdaad naar de agora ging, naar de marktplaats. En daar dus inderdaad een prijs betaalde. En iets zich voor zichzelf verwierf. Hij nam het mee. Ek agarazo, of agora. Hij nam het mee. Dat Jezus ook werkelijk de toorn bekoelde van God. Oftewel, hij absorbeerde de toorn van God die gericht was naar alle gelovigen. Nee, naar alle mensen. En hij absorbeerde dat alleen voor hen die uitverkoren waren. Hij droeg als het ware de zondelast, waardoor hij ook inderdaad de toorn van God kon absorberen voor alle uitverkoren. En daarmee de volgende stap was de verzoening, dat Jezus ook de brug sloeg in verzoening, dat er een vriendschappelijke relatie is ontstaan met de hemelse Vader. Vorige week heb ik daar mijn armen nog wat omheen willen doen. Inderdaad gezegd van, het was echt een plaatsvervangend offer. Specifiek voor u. Was plaatsvervangend. Hij stierf in plaats van alle uitverkoren van alle tijden. Al deze argumenten tonen aan, in mijn optiek onomstotelijk, dat de Bijbel spreekt heel duidelijk over een specifiek bepaalde verzoening. Een beperkte verzoening noemen wij dat. Niet beperkt in hoever dat hij verzoent, maar beperkt, niet beperkt die volledigheid. Alle uitverkoren zijn volledig verlost, maar beperkt in aantal. Beperkt. Voor een specifieke groep waar Gods specifieke liefde op gezet was. Ik hoop dat het voor u geholpen heeft. Ik hoop dat er een aantal dingen inderdaad ook naar alle preken bij elkaar opgeteld, langzaam maar zeker de puzzel in elkaar valt. Ik ben als het ware met een bulldozer gaan duwen, zo ver mogelijk en exclusief mogelijk als dat ik durfde, te wandelen in Gods woord. Om zo groot mogelijk beeld van de exclusiviteit van het offeren van Christus naar voren te brengen. Maar dat is niet alles. Want vandaag ga ik van de andere kant bulldozeren. En ik pak mijn grote bulldozer. En ik ga zo ver bulldozeren dat Gods universele liefde voor deze wereld ook duidelijk en helder voor ogen krijgt. En ik zal u vertellen, naarmate ik verder ga preken en ga spreken, dan zult u voelen dat er een spanning ontstaat. En uw pijlen, daar ligt het antwoord. Maar u moet wel uw denktank ophouden om het eind te volgen. Als u tussentijds afhaakt, dan denk ik dat u de puzzel tot aan het eind zal missen. Dit is een hele moeilijke materie aan het eind. Ik heb getracht om het zo eenvoudig mogelijk te brengen. Ik heb meneer Piper erop nagelezen en ik dacht, als ik dat ga vertellen, dan staan we allemaal nog met ons hoofd te schudden. Dat is gewoon een eenvoudige manier om te zeggen van, ik begreep hem niet. Maar dat lag meer aan mij dan aan hem. Hey, dit is een materie waar ik zelf al een tijdje mee bezig ben. Het is interessant, maar eigenlijk ook best wel moeilijk te doorgronden. En dan lopen we mee aan de grenzen van ons weten en kennen en begrijpen. Maar, vandaag willen we stilstaan bij de universele aspecten van het offer van Christus. Of bij, je zou kunnen zeggen, het universele wat Christus verworven heeft, of wat beschikbaar is, of wat te zien is. Ik pak het in een wat ruimere context, niet zozeer alleen maar in de verlossing zelf, dat Christus aan het kruis hing, maar ook in het zenden van Christus. Ik pak het geheel, want daarom pak ik ook dit vers. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Ik pak dus het totaal van Christus, als ik het zo mag zeggen. En ik richt mij daar op de universele aspecten. Dat geldt voor alle mensen van alle tijden. In de ruimste zin van het woord. Zoals ik dat kan begrijpen naar dit vers. En waarom pak ik dat? Ik wil Gods universele liefde laten zien, want dit wordt ook vaak misbegrepen. Dat God werkelijk alle mensen lief heeft van de hele wereld. Is het niet zo? Waar wij begonnen, bij de Arminianen, wat zeggen die? Heel eenvoudig. Gods liefde is zo groot. Hij wil dat alle mensen gered worden. Daar is Christus voor gestorven. God heeft potentieel de verlossing verworven voor alle mensen. Uitverkiezing verdwijnt. Gods liefde op de voorgrond. God wil dat alle mensen gered worden. Niet iedereen wordt gered. Waar ligt dat? Dat ligt aan de mens. Dit is eigenlijk waar we zo vaak mee opgevoed zijn. Waar we zo vaak gezongen hebben dat Gods liefde het summum is van God. Het enige van wat God is, zou ik bijna zeggen. De paraplu van Gods karaktereigenschappen. Hij is liefde. We zullen dat vandaag wat in balans gooien. Maar er is een ander gevaar. Als je Gods liefde zo specifiek hebt gemaakt als de afgelopen preken, heeft God ongelovigen dan werkelijk lief? En zo ja, waarom? En zo ja, hoeveel? En op wat voor wijze? En hierin zie je dat inderdaad er mensen zijn die wel eens doorslaan, als ik dat zo mag zeggen. Die inderdaad zeggen, we zijn overtuigd van Gods uitverkiezing. En dat is reëel en Christus is gestorven alleen voor de uitverkoren. God haat de ongelovigen. En zomaar een paar citaten die je gewoon van het internet kan plukken. Als God van iedereen hield, zou hij iedereen verlossen. Als God van iedereen hield, zou hij iedereen verlossen. De volgende, het populaire idee dat God van alle mensen houdt, is niet terug te vinden in Gods woord. Er staat immers geschreven, Esau heb ik gehaat en Jacob heb ik lief gehad. Het is logisch, en dit was de volgende, het is logisch dat God alleen de mensen lief heeft die hij ook werkelijk redt. Wel, ik zou bijna zeggen, als we een duidelijk beeld hebben van de beperkte verzoening van Christus, en duidelijk gezien hebben dat het verbonden is aan onvoorwaardelijke uitverkiezing, dan zouden we denken dat het een logische stap is om te zeggen van de Heer, God, de Vader, heeft alleen de uitverkoren lief. Maar gelukkig wordt onze geloof niet gedicteerd bij logica altijd, hè. Ik wil niet zeggen dat we onlogisch zijn, maar we hebben wel alle facetten van God nodig en wel alles wat de Bijbel leert om deze conclusie te maken. En toch zijn er mensen die dit doen. En ik moet u eerlijk zeggen, wie dit doet, die inderdaad zegt van God heeft alleen maar een exclusieve liefde voor de uitverkoren en de rest van de wereld heeft hij niet lief. Dat noemen wij ook wel een hyper-Calvinist. Eén die dus inderdaad gewoon aan de buitenkant hangt en inderdaad zoiets van, dit is wel heel exclusief, hè. Dit is wel heel exclusief. Misschien kennen jullie er een. Die leunt daarheen als je zijn schrijven leest. A.W. Pink. We hebben een boek daarvan. Hoe heet dat boek ook alweer? Dat hele goede boek. Wat Waar Geloof. Wat inderdaad zo heel goed uithamert. Maar een van zijn tendensen, en ik heb niet echt direct een citaat voor hem, maar ik heb dit ooit eens gelezen. Een van zijn tendensen is dat hij inderdaad zegt van, God heeft alleen maar een exclusieve liefde voor zijn uitverkoren en de rest van de wereld haat hij. Heeft hij geen liefde voor. Ik kan dat niet terugvinden in mijn Bijbel. Sterker nog, God, dat zullen we vandaag gaan zien, in dit vers, dat God werkelijk en reëel van alle mensen houdt. En ik wil u niet alleen dat aantonen dat hij van alle mensen houdt en het zeggen. Ik wil het ook laten zien en vanuit de Bijbel naar voren komen hoe hij van alle mensen houdt. En dan ook waarom hij van alle mensen houdt. Ik kan u zeggen dat God onwaarschijnlijk veel van alle mensen houdt. Hij houdt zelfs zoveel van hen dat hij wil dat alle mensen zich bekeren. Voelt een beetje raar uit mijn mond, hè? Maar denk met mij mee, want die kant gaan we wel op. God heeft werkelijk zijn vijanden lief. En dit is een waarachtige en een actieve liefde naar alle mensen van alle tijden. God heeft alle mensen lief en dat is ook te zien in zijn handelingen naar ongelovigen. En vandaar dat ik Johannes 3 vers 16 gepakt heb, want dat is het summum, de crème de la crème zou ik bijna zeggen, van Gods liefde in de Bijbel. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het meest geciteerd, het minst begrepen, te pas en te onpas gebruikt om aan te tonen wat God heeft gedaan volgens iedereen. Ik wil door dit vers heen om eigenlijk een beetje aan te tonen, wat zegt dit vers nu? En wat zegt het nu niet? Vandaar, mijn outline, de basis, de auteur, het object, de gift en de intentie. En dan hebben we het hele vers behandeld. Het laatste parkeer ik het langst, de intentie. We beginnen bij de basis, want al zo lief. Want al zo lief. Het begint met het woordje, dat slaat terug op voorgaande. Dus, als het begint met want, dan is het zo van, er komt dus een reden. Dan gaan we terug in onze Bijbel, dan heb je Bijbels open. Johannes 3 vers 14, daar gaan we heen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben, want. En dan komt vers 16. Even terug, vers 14. Gelijk Mozes in de slang in de woestijn verhoogd heeft. Weten we dat nog? Nummerie, hoofdstuk 21. Spieken, ja. 21, 5 tot 9. Waar ze mopperen. Ik bedoel, het enige wat je in het Oude Testament ziet, als het in Numeri en Leviticus valt het dan nog mee, maar in Numeri is mopper, mopper, mopper. Ja? Je zou bijna zeggen, er is niks nieuws onder de zon. Toen je in Vlaanderen wandelt of bij de Israëlieten in die tijd, mopper, mopper, mopper. Ja? Je stapt naar buiten en wat zeggen ze? Wat een slecht weer. Het regent altijd in Vlaanderen. Ze vergaten dat november en oktober en december schitterende maanden zijn geweest. Goed, de Israëlieten mopperden. Ze wilden terug naar Egypte en ze waren zo aan het mopperen dat God inderdaad slangen onder de Israëlieten liet komen. En er stierven velen. Er staat geen aantal bij. Er stierven velen in nummer 21. En Mozes moest op dat moment een slang maken, een bronzen slang of een koperen slang. En die moest omhoog gericht worden. En wat was daar het punt? Dat een ieder die keek naar die bronzen slang, die zou genezen worden. Maar wat was de essentie daarvan? Was het alleen maar kijken? Nee. De essentie was, en leer dat uw kinderen alsjeblieft, als u deze verhalen gaat vertellen. Het kijken was dat je inderdaad geloofde dat God zijn woord waarachtig was. Dat je in geloof keek en zegt van ja, dat heeft God gezegd, als ik daarna keek zal ik genezen zijn. De persoon die keek erkende zijn zonde, zijn schuld. En door te richten naar dat bronzen, die bronzen slang en zei van daar ligt mijn verlossing, mijn leven. Dit is het voorbeeld wat Johannes gebruikt. Zo, wat is het volgende vers 14? Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Het gaat over dat geloof. Het gaat over het kijken naar daar ligt de verlossing. Dan ziet u weer, oh die mooie teksten. Wat is de Bijbel mooi hè? Johannes 3 vers 14b. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Weet u nog, vorige week, voor degenen die hier waren, dat ik gezegd heb van, dat plaatsvervangend offer is voor Arminianen een beetje een hekelpunt. Het echte specifieke plaatsvervangend schuldoffer. Er zijn andere mogelijkheden, zei hij zelfs. Wel, dan kom ik hier weer heel eenvoudig in mijn tekst. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Het is noodzakelijk. Zijn lijden en sterven was noodzakelijk. Er was geen andere mogelijkheid om mensen te verlossen. Hebben we ook gezien in Marcus. We gaan de connecties weer maken. Marcus 8, 31. Ja, weten we dat nog? Toen Jezus het ging verkondigen. Dat hij zijn eerste aankondiging. En hij begon hen te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden. Ja? Goddelijke noodzakelijkheid. Dit is noodzakelijk. En dit legt de basis voor vers 15 en 16. Of tenminste 15 en dan naar 16. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. En dan komt de verklaring. Iedereen die dus kijkt naar Christus in geloof en zegt van ik ben zondaar, ik ben schuldig. Ik heb u nodig om mij te verlossen zoals toen in de woestijn. En dan komt er een verklaring. De basis. Wat is de basis? Want de basis dat er verlossing in Christus is want al zo lief heeft God. Het is de liefde van God is de basis. En daarbij is God de auteur. Want al zo lief, en die liefde komt van een persoon, heeft God. Schepper van hemel en aarde. De soevereine Heer die over alles heerst. Die alles in stand houdt. Die zelfs de demonen en duivel in stand houdt. Die tot een eeuwigheid de hel en het poel des vuurs in stand houdt. Anders is dat niet mogelijk om te bestaan. Niets bestaat uit zichzelf. Niets gebeurt uit zichzelf. Er is niet een mogelijkheid van kans of mogelijkheid en tijd dat er iets gebeurt. Als God het niet bepaalt, stuurt en actief in werking zet. Of alle mogelijkheden creëert, zodat het gebeurt. Hij is de Alpha en Omega. Houdt alles vast bij het woord, bij de kracht van zijn woord. Deze God is liefde. En je zou kunnen zeggen, Gods liefde en goedheid zijn heel nauw aan elkaar verbonden. Liefde is niet een apart onderdeel van God en zijn genade en barmhartigheid zit ergens anders. Het is eigenlijk gewoon de goedheid van God. Als we dan een definitie van liefde geven, misschien is dat wel eens goed om te horen. Dan heb ik hem als volgt geformuleerd. Gods liefde is dat hij vanuit zichzelf compassievol handelt, volledig onbaatzuchtig het beste geeft voor het welzijn en de vreugde van mensen. Het komt uit hemzelf. Hij doet dat vanuit zijn compassie, zijn goedheid, zijn liefde. En hij richt zich daarmee onbaatzuchtig op anderen. Altijd in een relatie. Voor zover ik begrijp, spreekt de Bijbel namelijk nooit over dat God de schepping lief heeft. En dan bedoel ik de materiële zaken hier. Er wordt nooit gezegd dat God daar een liefde heeft. Het zit altijd in relatie. Dat klopt ook wel. Dat zullen we straks nog zien. Nee, dat zullen we nu zelf zien. Johannes 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 8. Dat hele bekend vers. U mag er even heen gaan. Mag uw vingertje daar even bij houden, want dat vers pak ik zo nog even een keer. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 8. Maar we kunnen zien dat Gods liefde een prijzenswaardige zelfopoffering is. Als u daarheen gaat, 1 Johannes 4, vers 8. Tap ik even water in. En dan pak ik even, ik zou bijna zeggen vers 8. En dan het laatste gedeelte, C. Ja, maar ik laat het even het hele stukje lezen. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Nou ja, dan hebben we fluffy ideeën daarvan en God is liefde en de wolkjes komen al in onze gedachten en vlinders in onze buik. Nee, het is altijd in een relatie. En als je dit dus ziet, God is liefde, wat wil dat zeggen? Als eerste is dat er liefde is binnen de personen, of binnen de drie eenheid. In de onderlinge relaties die er zijn tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Als er staat God is liefde, is dat als eerste gericht op zichzelf. God heeft zichzelf lief. En die relatie in liefde is in de drie eenheid. Het is een eeuwige liefde die hun samenbindt en die zo sterk is dat hij niet kan stoppen en niemand kan dat verbreken. Dat zet onze gedachte al een beetje op het spoor dat het een intense liefde is die bij God heerst. Dat het niet zomaar een gevoel is. Het is een fundament van de drie eenheid. God is liefde. Het houdt de drie eenheid volmaakt bijeen. Het is een fundamenteel onderdeel van God zelf. De Vader heeft de Zoon lief, de Zoon heeft de Vader lief. Oftewel, elk persoon in de drie eenheid is geobsedeerd om de andere persoon lief te hebben en de andere persoon te verheerlijken. Dit is noodzakelijk binnen de drie eenheid. Nou, hoe mooi dat het ook is binnen de drie eenheid, God is niet genoodzaakt om zijn liefde buiten zichzelf te zetten. God is niet genoodzaakt vanuit zijn goddelijkheid om inderdaad iets buiten hemzelf lief te hebben. En dat maakt juist Johannes 3, vers 16, zo bijzonder. Want wat staat daar? Want al zo lief had God kleine Joshua. Pruttel, pruttel, pruttel. De wereld. De wereld. God had de wereld lief. Hij heeft de wereld lief. Want al zo lief heeft God. Het is vrijwillig. Het is onbaatzuchtig. God heeft niet lief om er zelf beter van te worden. Het is zelfs liefde in actie. Ben je nog bij 1 Johannes hoofdstuk 4? Niet iedereen. We pakken namelijk vers 9 erbij. Hierin is Gods liefde jegens ons geopenbaard. Oftewel, de Bijbel spreekt heel duidelijk over God is liefde, maar hoe is dat te zien? Het is aan ons geopenbaard dat God zijn enige zoon gegeven heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Daar is Gods liefde in te zien. God zette zijn liefde in actie en kwam in zijn compassie en zijn goedheid en zijn gunst en genade naar deze wereld toe. Dit is liefde in actie, waar God de auteur van is. Hij is liefde. En hij heeft een object lief, dat lazen we net al. Johannes 3 vers 16, laat de 1 Johannes even achter ons. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Het object is de wereld. Nou, ik zei net al dat, liet al een beetje doorschemeren, en hoorde dat ook al van de 9e preek. Nu al? Stoppen we nu al? Nou, ik had eigenlijk verwacht van u heeft een overdosis gehad. Maar ik had één beloofd, weet u dat nog? Om het woordje wereld doorheen de Bijbel, of tenminste met name doorheen het Johannesevangelie, te behandelen. En mits dat ik in mijn voorbereiding zat, dacht ik bij mezelf, en wat voegt er toe? Ik had dat gedacht in de zin van, ik pak Johannes 3 vers 16, wat zo vaak geciteerd wordt. En we gaan door alle facetten heen in het Johannesevangelie, zoveel mogelijk om aan te tonen en te laten zien dat het woordje wereld, kosmos in het Grieks, een legio aan voorbeelden heeft. Zal ik u eerlijk zeggen, dat was in mijn optiek een beetje een negatieve studie. Want het ontkent alleen maar de universeelheid. Het ontkent alleen maar wat Johannes 3 vers 16, of het bepaalt alleen maar wat Johannes 3 vers 16 zou kunnen zeggen. Toen dacht ik, waarom pak ik niet gewoon Johannes 3 vers 16, parkeer even bij het woord wereld en ga u er gewoon even heel kort geven. Dus dat ga ik ook doen. Globaal. Ik schreef niet overal de referenties bij. Ze kunnen allemaal teruggevonden worden in Johannes evangelie. Of de brief van Johannes. Want de wereld kan gezien worden als de aarde. De aarde waar wij op staan. De planeet. Dat is, wordt als wereld omschreven. Ja? Het wordt ook gezien als aarde ten opzichte van de hemel. God is in de hemel. En de mens is op de aarde. Daar is dat contrast wordt dan gelegd. Wel hetzelfde het object, maar in een contrastvorm. De wereld wordt genoemd als mensheid in het algemeen. We hebben dat wel eens regelmatig gezien, hè? Dat we teksten behandeld hebben, dat was ook een van mijn redenen. Dat was een andere reden waarom ik eigenlijk niet zo graag door al die werelden heen ging. Omdat ik dacht van, het voegt wel wat toe. Maar we hebben eigenlijk al een aantal behandeld. Waarin we ook gezien hebben dat nergens hebben wij aan kunnen tonen dat het woordje wereld ook zo omverwoord werd. Dat Christus aan het kruis gegaan was en de zonde betaald heeft voor iedereen die bestaat. Die hebben we niet aan kunnen tonen. Maar het wereld kan daar de mensheid van het algemeen omschreven worden. Heidenen ten opzichte van Joden. Kun je je voorstellen, hè? Als je Jood bent, dat zeggen wij ook wel als christen. Wij zijn christelijk en dat is de wereld. Frans zei het vanochtend. De wereld houdt niet van zijn stilte. Houdt niet van stilte. Zo wordt het in de Bijbel gebruikt bij de Joden en niet-Joden, de heidenen. Wereld wordt gebruikt bij het wereldsysteem. In Johannes hoofdstuk 2 vers 17, we zijn er niet geweest, maar de wereld gaat voorbij en haar begeren. Het wereldsysteem wordt door Satan beheerd. Begrijpen we? Het systeem zoals het hier gaande is. Niet zozeer wat je ziet, maar wat je niet ziet. Het systeem, hoe alles in elkaar zit. Wereld betekent ook alle tijdelijke bezittingen. In Marcus hebben we die behandeld. Bijna aan het eind van hoofdstuk 8, ik dacht vers 36 of 37. Wat baat het een mens de gehele wereld te winnen? Wat is dat? Materiële rijkdom. Alles wat je maar hier op aarde bij elkaar kan schrapen. Het wordt ook omschreven de wereld als de discipelen die Jezus volgen en de rest. Dus de kleine groep en de grote. Een grote massa. Waar de fariseërs tegen Jezus zeggen in het algemeen van de hele wereld gaat achter Jezus aan. Wel, dat is niet de hele wereld. Hè? De mensen in Australië volgen de dieren Jezus niet. Maar het was een grote groep, een massa. En als laatste, de wereld kan alle goddelozen zijn. Wel, dat is niet helemaal de laatste, maar dan heeft hij een beetje een beeld van hoe het woordje kosmos gebruikt kan worden. En de vraag is natuurlijk de hamvraag. Hoe is dat nu? In Johannes 3, vers 16. Want dat is het object van Gods liefde. God, want al zo lief, God de wereld. Wel, wat wordt daar nu mee bedoeld? Wel. Ik zei u net al, het is een groot gevaar om met je theologische voorveronderstellingen naar de tekst te komen. Zo vanuit het specifieke offer, Johannes 3 vers 16 te openen. En inderdaad, die voorveronderstelling betekent gewoon een stuk theologische vorming die je nu gehad hebt. De gedachte die je hebt van, zo zit dat offer in elkaar. En wat is dan? Dus, moet deze tekst slaan op de uitverkorene? Dat is wat ik bij meneer Pink zie. Die dus eigenlijk met een voorveronderstelling komt en dus eigenlijk zegt, het kan niet anders dan dat wereld hier uitverkoren betekent. Hoe lief ik hem ook heb, hè, meneer Pink. Een zeer goede bijbelleraar. Lees rustig een boek van hem. Als u mijn stukken naleest, dan waarschijnlijk als ik nu terugga, dat heb ik al, dan lees ik dingen van de dingen die ik ooit verkondigd heb. En dan denk ik, dat zou ik nu niet meer zeggen. Dus ook ik zal veranderen. Maar let eens op de context. Want in de context, weet u wat dat nog? Weten we, kunnen we vinden wat het woordje wereld betekent. Gaat u eens mee naar vers 17. En vers 18. En vers 19. Want het vervolg is zo duidelijk. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, vers 16. Vers 17, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Uitverkoren? Hij heeft zijn zoon niet naar de uitverkoren gezonden, opdat hij de wereld veroordelen. Nee, het gaat hier over de wereld algemeen, de hele mensheid. Lees maar eens met mij verder. Want God heeft zijn zoon niet in deze wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat hij de wereld door hem behouden wordt. Jezus wordt naar deze wereld gezonden. En waar bestaat de wereld uit? Vers 18, oh, dat is mooi. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet in hem gelooft, is reeds veroordeeld. Dat is de omschrijving van de wereld. Hij kwam om te behouden naar de wereld. Wie zitten er in de wereld? Zij die geloven in hem, die behouden worden. En zij die niet geloven, die niet behouden worden. Is dat niet de hele mensheid? Is dat niet twee soorten? We hebben gelovigen en ongelovigen. Nee, geen mannen en vrouwen. Je hebt gelovigen en ongelovigen. Ja. Twee groepen. De hele mensheid. Vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Dat ze het duister liever gehad hebben dan het licht. Want hun werken waren boos. Aan de ene kant brengt Christus verlossing. Aan de andere kant, ja, het gevolg ervan, als mensen inderdaad niet kiezen voor hem, die worden veroordeeld, want ze hebben het duister liever dan het licht. In deze context, mensen, wil ik geen enkele beperking in Johannes 3, vers 16 leggen. God zond zijn zoon naar deze wereld uit liefde voor de hele mensheid. Voor alle mensen. Dat was de basis waarom God zijn zoon zond. Zijn liefde is niet beperkt tot een specifieke groep. God heeft werkelijk alle mensen lief, gelovig en ongelovig. Dat was de hele mensheid. Hij verklaart het zelfs in vers 17 en 18, die mensheid die is verdeeld. Je hebt gelovigen en ongelovigen. Zij die het offer van Christus aannemen, zij die het verwerpen. Zij die eeuwig leven krijgen en zij die eeuwig verdoemd worden. Maar toch zegt de Heer, ik heb ze allemaal lief. Ik heb ze allemaal lief. God heeft alle mensen lief, mensen. Dat is daarbij stil. Dat is hetgeen dat je heel eenvoudig Johannes 3 vers 16 kan vinden. Wie dat anders uitlegt, komt in een knoop. Want dan moet je het consequent volhouden in vers 17 en 18. En dan moet je daar ook uitverkorenen lezen. Hij zond zijn zoon voor de uitverkorenen. Maar de uitverkorenen hadden vers 19. Dat het licht naar de uitverkorenen gekomen is. En de mensen hadden de duisternis liever dan het licht. Nee, de hele mensheid. Daar is hij voor gekomen. Maar de mensen hebben liever de duisternis dan het licht. Hun werken zijn boos. Heel eenvoudig. Ik hoop dat u dat ook ziet hier in de context. Dit is Gods universele liefde. Grenzeloos groot. Oneindig subliem. Voor alle mensen, van alle tijden, voor iedereen die geboren is. Van kleine Joshua tot de grootste bankdirecteur die er is. Van de grootste saint als het ware die op aarde gewandeld heeft als een moeder Teresa. Tot een Adolf Hitler. God heeft alle mensen lief. En als we dit zien, wat zeggen wij dan vaak? Uw liefde was zo groot, Heer, dat hij zijn zoon zond. Niet helemaal wat de tekst hier bedoelt. Het gaat hier niet zozeer over de kwantiteit van Gods liefde, zo groot als hij is. Het gaat veel meer over de intensiteit. Niet over de hoeveelheid liefde, maar over de uitzonderlijke kwaliteit van Gods liefde. Of de uniekheid van Gods liefde. Want ondanks, en als je vers 17, 18 en 19 leest, ondanks dat er mensen zijn die het bloed van Christus en het offer bespuwen, zegt God, ik heb ze lief. Ik heb ze waarlijk lief. De hele mensheid totaal verloren. Wat heb je daarvoor nodig? Een sublieme kwaliteit en een glorieuze intensiteit van Gods liefde. Zien we dat? Zijn we mee? Ik kan uit deze context van Johannes 3 vers 16 het woordje wereld niks maken dan alleen maar de complete mensheid. Want daar kwam Christus voor. Christus kwam toch niet om het wereldsysteem te bekeren? Om te behouden? Hij kwam toch niet om de materiële zaken te behouden? De enige keuze is dat het iets met mensen te doen heeft. Is het dan exclusief voor een kleine groep? Dat is lastig, want de hele context geeft twee groepen aan. Dan kun je niet anders dat je gedwongen wordt met je rug tegen de muur om te zeggen, ik moet eerlijke exegese doen in mijn tekst en tot de conclusie komen. Gods liefde was werkelijk universeel voor alle mensen. Je mag eens naar Matteüs hoofdstuk 5 gaan, vers 44 of 45 als eerste. We vinden dat ook terug, hè? Psalm 145, vers 9, lees ik even. Je mag naar Matteüs hoofdstuk 5 gaan. De Heer is goed voor allen. Barmhartigheid is over al zijn werken. Dit is Gods liefde in actie. Matteüs 5, 45. De Heer is goed naar allen en barmhartig over al zijn werken is hier ook te zien. Het tweede gedeelte van vers 45. Want hij laat de zon opgaan over bozen en goeden. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mensen, dit is algemene genade. Hè? Zo noemen wij dat. Genade voor iedereen beschikbaar. En genade is Gods liefde in actie. Ja, we moeten niet Gods liefde apart zien van Gods genade en Gods goede tierenheid. Het is Gods goedheid in totaliteit. Eén facet is zijn liefde. Eén facet met een overlapping is zijn genade. Maar wat zien we hier? Dat God laat er zon opgaan over bozen en goeden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Heb je de context gezien? Vers 44. Dit is in de bergrede. Dit is de Heer Jezus die hier zit tegenover de exclusieve Joden. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus, heb uw vijanden lief. Bid voor wie u vervolgen. En waarom zegt hij dat? Vers 45, opdat gij kinderen mogen zijn van uw vader. En hoe handelt die vader dan? Naar de goddelozen en de ongelovigen? De vijanden? Wel, wat doet de vader? Uw vader die in de hemel is, want hij laat de zon opgaan over bozen en groenen en regenen, over onrechtvaardigen en rechtvaardigen. Hier zien wij dat Gods genade en goedheid in actie komt door regen, zonneschijn te geven aan iedereen, goddeloos en niet goddeloos en gelovig, rechtvaardig en onrechtvaardig. En de Heer Jezus koppelde dat aan het feit vast van zo moeten jullie ook zijn, want zo is de hemelse Vader. Dat je vijanden lief hebt. Ik hoop dat jullie het begrijpen. God heeft zijn vijanden werkelijk lief. En dat is te zien dat hij ze regen geeft. Wat is de opsomming van de hele wet? De kortste opsomming. Je hebt 600 zoveel, je hebt er 10 en je hebt er 2. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Daar werd ooit eens een keer een vraag gesteld aan de Jezus. Wie is mijn naaste? Er was een... Weg naar, was het Samaria, naar Jeruzalem. Maar dat was er maar, de priester die kwam langs en daar lag een, was het niet een, wat lag er? Een leviet? Nee, wat lag er? Een jood? Nee, de Samaritaan, het was de barmhartige Samaritaan natuurlijk, maar. Ik was even, wie lag er? Gewoon iemand was neergegaan. De priester kwam, ja, en die liep er ver omheen. Toen kwam er nog iemand, wat was dat ook alweer? Een priester? Moet me helpen, want ik heb het niet eens in mijn hoofd zitten. Een leviet was iets van dat, ik dacht even van dat is hetzelfde, een leviet, en dan had je de Samaritaan. En Jezus gaf antwoord op de vraag, wie is mijn naaste? Wel, iedereen waarmee je in contact komt. Iedereen. Waar jij mee in contact komt, waar je ook bent. Vlieg je vandaag naar Amerika, je komt mensen tegen, dat zijn je naasten. Het is niet zomaar van, dit zijn mijn naasten, dit is een exclusieve groep en dan houd het op. Dat dachten de Joden. En de Heer die maait het gelijk omver. Nee, iedereen wie je tegenkomt. Die leviet en die priester die liepen mooi aan de andere kant van de weg, want ze dachten van, oh, stel je voor dat ik ook aangevallen word. Je naast als jezelf. Het leven van Jezus spreekt boekdelen, is het niet, over de liefde voor iedereen. Alleen als je Marcus doorwandelt, hoe hij mensen genas. Er was geen enkele voorwaarde. Het was niet een interview door Petrus, zo voordat ze bij Jezus kwamen. En geloof jij ook? Ja. En vertel eens, hoe is je wedergeboorte begonnen? En hoe is je heiliging? En ben je werkelijk een kind van de Heer? Ja, ik ben een discipel. Oké, nu mag u door. Nee. Iedereen was bij de Heer welkom. Hij genas gelovigen en ongelovigen. Hoe vaak laat ze niet? Hij genas alle kwalen. Gods algemene liefde, algemene genade voor iedereen beschikbaar. Dit noemen wij ook wel, ik noemde dat al, algemene genade. Dat is voor globaal voor iedereen beschikbaar. En je proeft al dat ik hier inderdaad, omdat het over een stuk over liefde gaat en de genade, is het voor iedereen beschikbaar. Gods goedheid naar alle mensen. Hij heeft geduld met iedere zondaar. Nou, niet iedereen, maar de meesten. Sommigen sterven vroeg. Jong. Ja? Dat is ook weer genade. God is geduldig met elke zondaar. Ik was denk ik rond mijn 20ste dat ik wederom geboren ben. 20 jaar. Een rebellerende, God-hatende Erik. God was geduldig. Dat is algemene genade. Wat zien we nog meer in algemene genade? Dat is wat God aan iedereen gegeven heeft. Er is een godsbesef voor iedereen. Hoe weten we dat? Ik hoef niemand te vertellen dat God bestaat. Elke atheïst die God ontkent, heeft daarmee bewezen dat God bestaat. Anders hoef je niet te ontkennen. En als het erop aankomt en iemand zit in de piepzak in de pinerie, gaat hij altijd bidden. Er is vast iemand hoger dan mij. Het is een ingebouwd principe waarin de wet van God op ons hart geschreven is. Wat hebben we nog meer aan algemene genade? En dit is voor iedereen beschikbaar. Dat is de overheid. Wij hebben zegen van de overheid. Dat voel ik niet altijd zo. Zo belasting betalen. Maar we hebben zegen van de overheid. We hebben opleidingen. We hebben wegennet. We hebben een bescherming. We hebben een organisatie die rust en orde creëert. De algemene genade die voor iedereen beschikbaar is. En wat je ook kan zien dat Gods liefde voor iedereen is. Is dat er een begrenzing is aan de wetteloosheid. Op meerdere facetten. We hebben het politiesysteem. Ja? Nou, politie mag gewoon orde, handhaving. We hebben wetten. We hebben een geweten. Mensen weten wat goed is. Als ze hun geweten nog niet te ver hebben doodgebrand. Ze juichen over rechtvaardige zaken. Over dingen die goed zijn. Wat is nu de slogan vandaag van alle vakbonden? Wij hebben de crisis niet veroorzaakt. Zij. Wij moeten er niet voor opdraaien. Er is een mate van onrecht voelen zij. Maar waar komt dat vandaan? Het geweten. Voor iedereen beschikbaar. Dat is Gods liefde naar iedereen. En dan nog de christenen die er zijn. Hè? Wat waren die ook alweer? Bart heeft dat onlangs een keer gezegd of geschreven. Hè? Gij zijt het zout der aarde. Wij hebben als christenen een bewarende effect. Bewarend effect op deze wereld. Dat is algemene genade. Wat denken we van vreugde en genot in het leven? Humor, plezier, ontspanning. Dat wordt aan iedereen gegeven. Of cultuur en kunst. Muziek. Dat zijn zaken die voor iedereen beschikbaar zijn. Daarin kun je Gods liefde voor deze wereld ook zien. Het is Gods liefde naar de hele mensheid. Niet iedereen krijgt gelijke mate. Iedereen heeft behoefte aan de gelijke mate. De een is meer muzikaal dan de ander. De een zit meer in de cultuur en de kunst dan de ander. Dat heb ik sport nog niet eens genoemd. Ja? Valt een beetje onder cultuur, hè. Het is Gods liefde naar deze wereld. Voor iedereen beschikbaar. Het is algemene genade. Ik heb niks verlossends genoemd, hè. In hetgeen wat ik nu gezegd heb en wat ik heb laten zien van Gods liefde, heb ik alleen maar algemene zaken laten zien. Want daar maak ik het onderscheid. Je hebt algemene genade en je hebt specifieke genade. Je hebt algemene liefde en je hebt specifieke liefde. En waar kunnen we specifieke zaken in zien? En hier gaan... Je moet even uw denktank opzetten. Lukt dat? Of doet u dat de hele tijd al? Nou, dat is ook goed. De Armeniaan die zegt, er is maar één soort genade. En je hebt verschillende hoeveelheden. Je hebt algemene genade, zeggen wij. Je hebt speciale genade. Zij zeggen gewoon, dat is één genade in verschillende stadia. Je hebt meer genade nodig om verlost te worden. En je hebt minder genade wordt gegeven in de verlossing. Maar, of in de gewone zaken van de wereld die ik net opnoemde. De algemene dingen, zoals wij dat noemen, is voor hun, dat is een bepaalde hoeveelheid. Maar je hebt meer genade nodig om verlost te worden. Ik kan dat niet terugvinden. Daarin zie je dat het ook zo is van, je moet dus mensen inderdaad zo prikkelen om als het ware een stapje hoger te komen in hun ontvangst van genade, zodat ze net verlossend zijn. Je moet ze net op het spoor zetten om als het ware een tikje hoger te gaan in de genade en meer genade van God te ontvangen, dan zijn ze verlost. Dat is niet wat ik hier neergezet heb de laatste weken. Hè. Ik heb een zeer exclusieve, absolute genade neergezet, wat verlossend is. En een genade die ik u hier net vanochtend laat zien, waar geen druppel verlossing in zit. En het gaat niet over een andere hoeveelheid, maar een compleet ander soort genade. Je hebt algemene genade, dat is Gods algemene liefde voor de wereld. Maar die specifieke, exclusieve genade van verlossing is uniek. Ze hebben wel raakvlakken. Want we leven in deze wereld waar de verlossing naar ons toekomt in deze wereld. Maar het is uniek. Christus heeft aan het kruis speciale verlossende genade verworven voor alle uitverkorenen. Maar voor de uitverkorenen alleen. Maar algemene genade voor iedereen. Waarom? Nou, laat ik een paar verschillen opnoemen. Laat ik eens vertellen wat verlossende genade is. En dan zegt u, ah ja, dat begrijp ik vast wel. Verlossende genade is voor de uitverkoren alleen. Dat heb ik net gezegd. Het is onweerstaanbaar. Lazarus, die kon niet blijven liggen. Lazarus lag niet op zijn lijk, of als lijk daar, en die zat, ik hoor de stem van de Heer, maar ik denk dat ik vandaag nog even blijf liggen. Ik heb hier 4 dagen gelegen, het ligt prima. Ik hoef nog niet weg. Anders moet ik weer afwassen bij mijn zus. Maar Martha doet dat misschien wel. Maar Maria die zit nogal achter mij vodden na. Nee. Het is onweerstaanbare genade. Ja? Verlossende genade brengt vergeving. Het brengt verlossing. Het verandert de persoon van binnen zodat hij het offer van Christus aanneemt. Dat is verlossende genade. Wat is nu algemene genade? Algemene genade brengt geen vergeving. Het verandert de persoon niet. Het kan verworpen worden. Het kan naast hem neergelegd worden. Je kan er tegen rebelleren. Wel, en nu maak ik een sprong die ik verder niet uitleg. Althans niet met Bijbelversen. Alle genade in deze wereld vloeien van het kruis. Dat is de enige basis waarop God ons als zondaren ook maar iets kan geven buiten de hel. En iets goeds geven. Alles in deze wereld vloeit van het kruis. Ook de algemene genade. Ook de algemene liefde. God moest een basis creëren waarop hij goedheid kon geven. Aan goddelozen. Zelfs gewone goedheid. Die ik net opnoemde. Kleding, gezondheid, overheid. Het vloeit allemaal van het kruis naar ons toe. Niets gaat buiten het kruis om. Daar komen we vast nog een keer op terug, maar dat kan ik niet allemaal in deze preek stoppen. Ik begrijp wat ik daarmee bedoel. Om dit verder uit te werken is weer een hele aparte dimensie. Maar die stelling leg ik hier vast neer. Anders zou het kruis namelijk, dan zouden we hier gewoon in ons dagelijks leven bij de normale dingen geen Christus niet nodig hebben. Dan zou u inderdaad, als u boodschappen ging doen om kleding en voedsel te kopen, niet hoeven te bidden, want dat was in algemene genade. Wat zegt u, Heer, wilt u mij leiden? Maar waar komt die goedheid naar ons toe? Het komt allemaal door het kruis. komt allemaal van de Zoon. De Zoon is de gift. De Zoon is de gift die de Vader geeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. God had de mensheid zo lief dat hij zijn Zoon geeft. Wel, dat is een grenzeloze liefde, zou je bijna denken. Dit is een ongekende liefde. Dit is een sublieme liefde van een ongekende kwaliteit, als ik het zo mag zeggen. En waarom? Een mensheid die totaal verdorven is, goddeloos. Goddeloos van de geboorte. Spotters, rebellerend. Godhaters van nature, spotters. Godhaters van harte. Ja? Spotters van natuur en vijanden van het eerste uur. Dan heb je wel een exclusieve. Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Heb je wel een sublieme liefde nodig om je Zoon te zenden daarheen? God zond zijn enige geboren Zoon, en ik heb u al verteld, dat is niet dat hij geboren is als eerste, maar een unieke. Een speciale. Dat betekent het woord eerstgeborene. Zijn geliefde Zoon. De Vader had een gift aan deze wereld en dat was zijn Zoon. En dan als laatste de intentie. U merkt al dat ik wat sneller ga, want hier heb ik zeker de resterende tijd voor nodig om de intentie van de Vader te verklaren. God die deze wereld zo lief heeft. Deze hele mensheid. Elk mens op aarde. Dat hij bereid is om zijn Zoon daartoe te zenden. En zegt van ik heb het waarlijk lief. Zo lief zelfs, dat ik mijn Zoon zend, en dan deze mooie woorden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God, zijn intentie om zijn Zoon te zenden, was voor iedereen. Ik ga nu een stapje verder maken en denk met mij mee, want nu wordt het misschien wat lastiger. Ik wil de liefde van God hier tot het alle uitbouwen. En ik wil een paar observaties maken vanuit deze tekst, vanuit dit laatste gedeelte, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat staat hier niet? Wat staat hier niet? Er staat nergens in deze tekst dat iedereen gered kan worden. Hypothetisch. Het verklaart wat Gods intentie is, meer niet. Nergens spreekt dat de verlossing voor iedereen beschikbaar is. Het spreekt niet over die potentiële verlossing. Anders had Jezus, had God dit kunnen schrijven. En ik parafraseer de Arminiaanse versie van Johannes 3, vers 16. Luister. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij in zijn enige geboren Zoon verlossing verworven heeft. Maar hij heeft zijn Zoon, er staat niet verlossing verworven heeft in zijn Zoon. Er staat dat hij zijn Zoon gegeven heeft en meer niet. Hij heeft zijn Zoon gegeven. Als dat andere er stond, dat inderdaad Johannes 3 vers 16, dat hij in zijn enige geboren Zoon verlossing verworven heeft, was ik morgen Arminiaan. Hè? Was ik morgen om. Dat stond ik volgende week met een nieuwe preek. Om exact te weerleggen in 9 preken wat ik daarvoor... Zal ik een hele boterham hebben om dat te kunnen weerleggen? Maar het staat er niet. Er staat dat hij zijn Zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er wordt ook niet gezegd in dit vers dat er een universele verlossing is. Dat alle mensen die ooit geleefd hebben verlost zullen worden. We hebben dat in vers 18 al gezien, in vers 19. Ja. Wie niet gelooft, gaat verloren. Wie gelooft, zal behouden worden. Je ziet het zelfs in vers 16 al. Wie in hem gelooft, die zal niet verloren gaan. Maar dat is de conclusie alleen vanuit vers 16. Wie niet gelooft, gaat verloren. En dat wordt bevestigd in vers 17, 18, 19, 20, 21. Dus het is waanzin om in dit vers te zeggen van God heeft de wereld zo lief, iedereen wordt verlost. Nee. Wat staat hier ook niet in? Het staat ook niet in dat er een specifiek offer gebracht wordt door zijn zoon. Dus het helpt mij ook niet als argument. Er staat alleen dat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Er spreekt namelijk niks over wat Jezus specifiek gaat doen. Dat probeer ik net ook te zeggen bij het punt dat bij de Arminianen. Er staat alleen dat de zoon gegeven is en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar er staat niet specifiek wat Christus nu gedaan heeft. Aan dit vers heb ik ook niks. Om mijn stellingen van de afgelopen 8 preken te onderbouwen. Maar het spreekt het zeker niet tegen. Zien jullie dat? Het kan ook niet tegen ons gebruikt worden om te zeggen van, ja maar wacht even, jullie zeggen dat Christus een specifiek offer bracht voor alle uitverkorenen, zodat alleen de uitverkorenen behouden worden. Dat staat in Johannes 3 vers 16 toch ook. God had de wereld lief, maar uiteindelijk is er een beperkte groep, zij die geloven, zullen behouden worden. Die niet gelooft, gaat verloren. Dat hebben we toch de hele tijd gezegd? Alleen dit vers staat niet de hele raad Gods. Over de verlossing. Zal ik dit vers even parafraseren in eenvoudige woorden. Er is in de hele wereld aan alle mensen maar één verlosser gegeven. En allen die geloven zullen voor eeuwig leven. Er is aan de mensheid maar één verlosser gegeven. En alle mensen die in hem geloven zullen eeuwig leven. Dat is wat er in dit vers staat. Niet meer. En niet minder. Dat is precies wat ik de laatste maanden verteld heb. Ik heb het alleen veel nauwer gemaakt. Maar dat is niet alles wat er in dit vers staat. Hè? Er staat meer. En daar ga ik nu bulldozeren. Dus ik heb nu inderdaad, je zou kunnen zeggen, een neutraal veld gecreëerd dat iedereen zegt, een Arminiaan die inderdaad hier geen argumenten uit kan halen. Dat de hele wereld potentieel redding verworven is. Staat niet in dit vers. Ik sta hier te kijken en wij met elkaar zeggen van oké, dit onderbouwt nog hetgeen wat wij gezegd hebben. Maar er is meer in deze tekst. Maar deze tekst zegt ook niet dat alle mensen die ooit geleefd hebben uiteindelijk toch in de hemel komen. Kan ik hier niet in vinden. Er staat meer. En luister goed wat ik hier ga zeggen en denk met mij mee. Want hier moet u een stap maken in uw denken die waarschijnlijk nieuw zal zijn. Iedereen die gelooft heeft eeuwig leven. Dat leven werd gebracht door Christus. Want de Vader heeft de hele mensheid lief en wenst niet dat er iemand verloren gaat. Want het is God die zijn zoon geeft, maar die ook hier zegt, het is mijn verlangen dat er niemand verloren gaat. Ik ga zo nog wat versen opnoemen. Dit zeggen wat er in dit vers staat. God heeft een verlangen dat alle mensen gered worden. Want al zo lief had God deze wereld, de hele mensheid, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Met de intentie van een ieder die in hem gelooft. Die zal eeuwig leven hebben. En die zal niet verloren gaan. Wat je daarin kan zien is in essentie dat Gods liefde zo groot, zo uniek is, dat hij zijn zoon zendt. Want hij wil dat alle mensen verlost zullen worden. Dat klinkt heel vreemd uit mijn mond. Ik weet het. God begeert dat iedereen eeuwig leven krijgt. Er is geen enkele beperking mogelijk om dit alleen maar op de uitverkorenen toe te passen. Dit is Gods liefde die oprecht is, die gemeend is voor iedereen. Wat God hier zegt is niet hypothetisch dat hij alle mensen lief heeft en verlangt dat alle mensen gered worden. We pakken zo nog even een paar meer versen erbij, hoor, dus rustig maar. Hij doet niet alsof. God doet zich niet beter voor dan dat hij werkelijk is. Wel, uiteindelijk zijn het alleen maar de exclusieven. Nee. Hij heeft de hele wereld lief. En wel zo lief dat hij wenst dat een ieder tot zijn zoon komt. En niet verloren gaat. En waarom? God heeft er geen behagen in dat iemand verloren gaat. Dat is een ander gedeelte van het puzzelstuk. Ezechiël, weten we het nog? Ik mag het wel even opzoeken. Ezechiël 23. God houdt van alle mensen, daarom zond hij zijn zoon. Want hij heeft geen behagen dat mensen verloren gaan. Komt 3 keer voor, meer keer zelfs in Ezechiël. En ik zal ga maar naar vers 32 of 23, als jullie er zijn. 23 is me. Zou ik een welgevallen hebben aan de dood van een goddeloze? Luidt het woord des Heren, van de Heere Heren? Nee, niet veeleer hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Dit past volledig in Johannes 3 vers 16, waarvan God zegt, ik zend mijn zoon in deze wereld opdat een ieder in hem gelooft, die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren gaat. Want God heeft geen behagen in het feit dat mensen verloren gaan. Vers 32 van hoofdstuk 18 van Ezechiël. Want ik heb geen welbehagen aan de dood van wie sterven moet. Luidt het woord des Heren. Daarom bekeert u op dat gij leeft. Ezechiël 33, 11. En dat mooie hoofdstuk. Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heren. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar veel leer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u van uw boze wegen. Als ik dit goed begrijp in relatie tot Johannes 3 vers 16, dan spreekt dit onomstotelijk over het feit dat God geen vreugde beleeft als een goddeloze sterft. Maar dat hij vreugde heeft. Vreugde. Als een goddeloze zich bekeert. En tot hem komt. Dit is Gods liefde voor de hele mensheid. En je moet het specifiekelijk koppelen aan de liefde van God. God in zijn liefde geeft zijn zoon met het verlangen en de intentie dat iedereen komt. Want hij heeft geen behagen, geen vreugde aan het sterven van een goddeloze. Maar velen dat hij zich bekeert en tot Christus wendt, daar ligt het hart van God. We zien dit ook, als ik het zo mag zeggen, in het universele aanbod, dan pak ik een ander gedeelte die hieruit voortkomt. Het universele aanbod. We zien dat in Johannes 3 vers 16, opdat een ieder die gelooft. Dat sluit naadloos aan bij het behagen van God. Waar God vreugde aan heeft. Van de liefde van God. Matthäus 11, 28. En ik mag gewoon even luisteren, want ik lees even achter elkaar door. Openbaring. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. We hebben hem zo vaak gebruikt. Wat we hier zien is die open uitnodiging waar Gods liefde ook werkelijk te zien is. Dat God geen vreugde heeft dat er iemand verloren gaat. Zijn liefde dreef hem ertoe om zijn zoon te zenden. Openbaring 22, 17. En de geest van de bruid zegt kom. En wie het hoort zeggen kom. En wie dorst heeft komen. En wie wil nemen het water des levens. Het is kom, kom wie wil, wie wenst, wie verlangt. Dit is het, dit is mijn zoon, ik heb hem voor jullie gegeven uit liefde. Het komt zelfs in het Oude Testament voor, zelfs, Jesaja bulkt ervan. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Jesaja 45, 22. Hier zien we Gods liefde voor de hele mensheid. Jezus in zijn laatste week, en we komen daar nog bij. Ik pak hem nu uit Matthäus. Matthäus 23, 37. Waar de Heer zegt inderdaad, Jeruzalem, Jeruzalem. Dat profeten dood en stenigt. Die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls, hoe dikwijls. Kijk eens naar die intieme relatie en woorden die de Heer gebruikt. Luister, kan ik beter zeggen. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen, haar moeder of haar kuikens onder haar vleugels vergaderd. We leggen de nadruk op het laatste, grijp niet gewild. Maar kijk eens naar de tekst van de Heer Jezus. Het was Jezus zijn intentie. heel Jeruzalem te vergaderen. Om iedereen bijeen te brengen. Vanuit de liefde van God, de liefde van Christus, de liefde van de Heilige Geest, is dat wat een werkelijk en een reëel verlangen is. We kunnen er niet omheen, mensen. We kunnen er niet omheen. Dat God een werkelijk verlangen heeft dat iedereen gered wordt. Het aanbod, luister goed. Het aanbod op dit punt wat ik hier zeg, is universeel. Een ieder. Zie, wij hebben vaak de gedachte, en het is waar, als wij het evangelie aan een ongelovige bekendmaken. En duidelijk verwoorden. En hij neemt het niet aan, wat doet dat? Dat hoopt toorn op voor de dag van het oordeel. Ja, maar dit is ook de genade die hierin te zien is. Dat wij hem de liefde van God verklaren en aanbieden. Dit aanbod is reëel. Hoe vreemd het ook klinkt voor het exclusiviteit die wij hier gehoord hebben. Het aanbod is oprecht en reëel, want het zijn de intenties van God in zijn liefde. Het is een reële verklaring van Gods liefde aan die persoon. Kom tot mij. Kom tot mij. Is dat ook niet wat wij doen? Wat is de grote opdracht? Ga heen, verkondig mijn naam aan alle uitverkorenen. Is dat met deze 28? Nee. Het aanbod vanuit Gods liefde is voor de hele wereld. Het is Gods liefde bekendmaken. 1 Timotheüs 2, 3, 4. U mag er even heen gaan. Dat zijn die lastige versen waar de meeste mensen over struikelen. En u proeft al de spanning opkomen, denk ik. Hoe kan dat nu? Het is exclusief. En hier ben je een bulldozer met de universele liefde van God. Ik heb ook gezegd, ik pak de bulldozer en ik duw zo ver als dat kan. 1 Timotheüs 2, 3 en 4. Dit is goed en aangenaam voor God. Onze heiland. Ik zal even wachten dat dit iedereen er is. We wachten nu op Ellen. Dat is helemaal niet erg hoor, Ellen. Vers 3. 1 Timotheüs hoofdstuk 2, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot de erkentenis van de waarheid komen. Dat woordje wil is hier, telo, is het intens, diep verlangen van God. Dit is aansluitend op Johannes 3 vers 16, een bonus voor alle ongelovigen. God heeft een intens verlangen. En het wordt hier vertaald met wil. Als je de Engelse verklaringen of de Engelse Bijbels pakt, hoor je regelmatig, he desires. Ja. Ik ben alle Nederlandse vertalingen langs gegaan die ik kon vinden. De Leidse, de Statenvertaling, noem maar al die. De Willibrod niet, maar de steen die ik eruit gelaten heb. De NBV, het is allemaal wil. En in zekere zin is dat ook zo. God heeft een sterke wens, een verlangen. En hier moet je ook goed inbeelden dit. Wij komen hier ook bij het karakter van God waarin wij enorm veel moeite krijgen om Gods emoties te begrijpen. En als er staat verlangen, als er staat tello, dat is veel meer een ware passie van God. Die omschreven wordt in menselijke termen om ons te begrijpen. Weten we dat nog? Je hebt twee manieren waarin God zich omschrijft om voor ons te kunnen begrijpen. Dat is een antropologisch. Pomorfistisch, dat betekent dat de vinger van God, de hand van God, dus de arm van God, terwijl die geest is. Hij omschrijft dus zichzelf in termen van een antropo, van een mens. Ja? Zo heb je ook dat God, dat God zijn emoties omschrijft in termen van een mens. Dat is hetgeen wat hier naar voren begint te komen. Dat noem je dan iets met patisme, ja? Anthropopathism in het Engels. Dat het spreekt hier over de verlangen van God. De bewogenheid van God. Wat is nu zo mooi? Dit is een waarachtig verlangen van God. voor alle mensen. Het evangelie bieden wij ook aan iedereen aan. God heeft alle mensen lief. Het evangelie is ook passend voor iedereen, toch? Uitverkoren, niet uitverkoren. Het is toch niet zo dat alleen maar het evangelie passend is voor ons als uitverkoren. Nee, ook eengene die niet is uitverkoren, heeft het nodig, is perfect passend. Het is universeel op maat gemaakt, zou ik bijna zeggen, voor elk wezen. En het is God die pleit, als het ware, met elke ongelovige uitverkoren en niet uitverkoren. Het is een werkelijk aanbod, het is een oprecht verlangen. Het is een zeer sterke intentie. God wil op een bijzondere wijze dat alle mensen verlost zullen worden. Vanuit zijn liefde zond hij zijn zoon voor de hele mensheid, opdat een ieder die in hem gelooft werkelijk verloren zal worden. Behouden zal worden. Sorry. Niet verloren zal gaan, maar behouden zal worden. Dat is de conclusie hier. Het aanbod van het evangelie is reëel. En het is ook werkelijk dat God wenst en werkelijk verlangen heeft, op een bepaalde manier ook wil dat die persoon gered wordt. Iedereen. Dan lopen we zo langzamerhand aan de grens van wat de Bijbel ons leert. Nu sta ik dus met mijn neus tegen de muur en dan zeg ik, Heer, als dat uw liefde is, als dat uw enorme intentie was om uw zoon te zenden voor de hele mensheid, en we hebben net van de andere kant zijn we bezig gegaan met die exclusiviteit, hoe past dit nu ineen? Dan kan ik maar één manier bedenken die het sluitend maakt. Nou, dat is niet helemaal waar, maar die mij ook vanuit de Bijbel enigszins richting geeft. En dat is het volgende. We weten dat God alles doet naar de raad van zijn wil. Efeze hoofdstuk 1 vers 11. Je mag hem rustig even lezen. God doet alles naar de raad van zijn wil. Alles wordt bewerkt door de raad van zijn wil. Alles is bepaald wat er gaat gebeuren. Hij bepaalt wat er gaat gebeuren. Hij heeft dat vastgelegd in een decreet. Dat is wat we zien. Aan de andere kant zien we ook dat God geen vreugde heeft als een persoon verloren gaat. Hij heeft een werkelijk en een reëel verlangen dat iedereen gered wordt. Hij houdt van alle mensen. Hij heeft zelfs een op een bepaalde manier wil hij dat iedereen gered wordt. Hoe kan dat nu, die spanning daar staan? Heel eenvoudig is het dit. Dat Gods liefde die zo'n verlangen heeft en waarin hij zijn zoon zond naar deze wereld, waarin hij zegt van, het is mijn verlangen vanuit mijn liefde, compassie naar de verloren wereld, dat iedereen behouden wordt. Zijn liefde is niet de enige factor geweest in zijn raadsbesluit. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel? Zijn liefde is niet de bepalende factor geweest in zijn raadsbesluit. God verklaart in zijn liefde hoe groot en hoe machtig dat hij is en hoe groot zijn compassie is en hoe hij zorgt voor deze wereld. Dat koppelt hij aan zijn liefde vast, maar zijn liefde is niet gelijk aan zijn raadsbesluit. Zijn liefde heeft een invloed gehad op zijn raadsbesluit die wij nooit kunnen doorgronden. Zijn raadsbesluit is een ontiegelijk collectie van oneindig aantal factoren die meegespeeld hebben, waarvan God zegt, dit is wat ik bepaal. Kunnen we dat volgen? Als wij te lezen in Gods woord wat zijn intenties zijn en wat hij graag zou willen vanuit zijn liefde, dan zijn er andere factoren die invloed gehad hebben en bepalend zijn geworden voor zijn raadsbesluit. Ander voorbeeld, die plaats ik hier even bij. Die kwam toevallig deze week tot mij, naar de preek van vorige week. En dat gaat dan over de alwetendheid van God. Waarin mensen heel vaak zeggen, maar God weet toch dat? Daar is identiek eigenlijk hetzelfde facet aan haar. De alwetendheid van God is niet de enige bepalende factor geweest bij zijn raadsbesluit. luister. Gods raad besluit om sommige mensen speciaal lief te hebben en hen voor te bestemmen voor het eeuwig leven, werd door de volle raad Gods bepaald en niet alleen door zijn liefde. En nu ga ik een zin zeggen, moet u even kalm worden. Dit is mijn hele opsomming. Alles bij elkaar gebonden. We kunnen dus stellen dat God niet bepaald heeft om alle mensen te redden. Daar zijn we het allemaal over eens, die enigszins de Bijbel juist uitleggen. Ook al was hij bereidwillig allen te redden, maar er was iets wat hij meer wilde, wat verloren zou gaan als hij in zijn soevereine almacht alle mensen zou redden. Ik lees het nog een keer voor. We kunnen dus stellen dat God niet bepaald heeft om alle mensen te redden. Ook al was hij daartoe bereid. Maar er was iets wat hij meer wilde en wat verloren zou gaan als alle mensen gered zouden worden. En als u nu aan mij vraagt, en wat wilde hij meer? Dan heb ik het antwoord. Deuteronomie 29:29. En we hebben altijd een antwoord. Zoek maar op. Ik ga het ook doen. Bart lacht, want hij kent het vers. Daar zit het antwoord. Misschien al mensen kijken, Erik heeft altijd een antwoord. Prijs de Heer. Deuteronomie 29:29. Onthoud die. Het is het mooiste vers in de Bijbel. Gods liefde is bekendgemaakt, maar niet zijn complete raadsbesluit. Zijn we er? Deuteronomie 29:29. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En dat is waar ik nu beland ben. God heeft zijn liefde verklaard, dat is geopenbaard. Kijk maar naar het volgende. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen. Nou, dat slaat dan specifiek over de wet, maar eigenlijk is het principe is hier veel breder. Wat bekendgemaakt is over Gods liefde, daar rennen wij mee en bulderen we zover we kunnen. Zeg, het was Gods intentie en het is zijn sterke verlangen. En vanuit zijn liefde is het een oprecht aanbod en is het zijn wens en pleit hij met iedereen. Maar wat verborgen is, is wat voor invloed zijn liefde en wat voor gewicht zijn liefde in het raadsbesluit heeft gehad. Dat weten wij niet, want zijn raadsbesluit is verborgen. Wie is er uitverkoren en waarom? Dat staat niet in Gods woord. Wat waren nu de redenen bij elkaar gevoegd, Heer? Dat u ertoe besloot dat u aan de ene kant zegt, ik heb mijn zoon in de hele wereld gegeven. Dat ik verlang dat ze allemaal gered worden. Aan de andere kant zien we zo dat uw zoon zond hem specifiek te sterven voor de uitverkorenen. En dit is de raad Gods die hij niet bekend gemaakt heeft. Is dat een tegenstelling? Voor mij niet. En waarom? Stel nu, een menselijk voorbeeld. En die heeft altijd beperkingen. Een menselijk voorbeeld. Er is een kolonel in het leger. We gaan jaren terug, hè, toen de doodstraf voor soldaten er nog was, als ze verraad, als ze landverraad deden. Ja, doe even inbeelden, die tijd. Een kolonel die heeft dwaas gehandeld en heeft een heel volk in gevaar gebracht. Hij heeft zelfs een verraderlijke handeling gedaan. En de generaal krijgt het formulier voor zijn doodstraf voor hem geschoven. Het enige wat hij moet doen is dat tekenen. De generaal kent de kolonel al van jaren. Ze hebben jaren met elkaar opgetrokken. En voordat hij tekent, gaat hij eens over nadenken. Hij overpijnt de situatie. Zo'n man die zoveel jaren gediend heeft en hier moet ik zijn doodvonnis tekenen. Is dit een mogelijkheid? En dat er een bepaalde mate van ontroering en compassie en een overweldiging van emoties in de generalen mogen komen, ja. Je tekent voor de dood van een van je eigen volk. Goed, hij heeft gedaan wat hij gedaan heeft, maar diepe ontroering overweldigen de generaal, zou ik zo kunnen zeggen. Sterker nog, hij heeft het zelfs in zijn fysieke macht en in zijn positie om de kolonel vrij te spreken. Hij heeft de mogelijkheid die leven en dood te beslissen. En vanuit zijn emotie en compassie en liefde voor die kolonel, wat zou hij gaan doen? Ik teken niet. Dit is de werkelijke, reële liefde van de generaal naar de kolonel toe. En je zou bijna zeggen, vanuit zijn liefde zou hij daartoe geneigd zijn. En het is reëel. Maar is de liefde de enige factor die hierin speelt? Nee. Er zijn hogere en superieure motieven en invloeden die hem daartoe beperken om inderdaad te tekenen vrijspraak. Er zijn andere factoren die ingewogen zijn, waarop hij de man niet vrij kan laten gaan. Hij kon de man vrij gaan op basis van zijn liefde, maar vanuit zijn wijsheid en rechtvaardigheid die hij niet aan de kant kan zetten, is hij bijna genoodzaakt om te zeggen, en neigt hij erop toe, die zijn hoger en superieur, schuldig. Ik weet dat het beperkingen heeft. Dit is alles wat ik gezegd heb vandaag in de notendop. God heeft een reëel verlangen dat iedereen behouden wordt. We zien dat terug. Hij verlangt niet dat mensen sterven. Hij verlangt niet dat de goddeloze sterft en naar de hel gaat. Veel eer dat hij zich bekeert en behouden wordt. En dat is reëel. En dat is werkelijk. Dat was de reden dat hij zijn zoon zond naar deze wereld, naar de hele mensheid. Het aanbod is universeel. Het is passend voor iedereen. En het is een oprecht aanbod. Het is God die inderdaad zegt van ik heb zo'n verlangen dat alle mensen behouden worden. Maar dat is niet wat ik in mijn raadsbesluit heb vastgelegd. Want er waren andere factoren. Hogere, superieure doelen. Die verloren zouden gaan. Als dat gedaan zou zijn. We kunnen dus stellen dat God niet bepaald heeft om alle mensen te redden. Ook al was hij bereidwillig of wilde hij op een bepaalde wijze iedereen redden. Maar er was iets wat hij meer wilde. Wat verloren zou gaan als hij zijn soevereine almacht alle mensen zou redden. Ik rond het af, mensen. Ik zie dat het al laat is. Oprechte liefde. En toch niet verlost. Zien jullie ze bij elkaar? Ik hoop dat u het ziet. Wat kunnen we hier in de praktijk van leren? God houdt van alle mensen. Dat is werkelijk, hè? Dat moet ook bij ons zo zijn. Wij moeten een diep verdriet hebben. Een diepe bewogenheid. Naar deze verloren wereld waar zoveel mensen zijn die Christus nodig hebben. God houdt werkelijk van zijn vijanden. God wil dat alle mensen gered worden. Dan kan ik maar op één ding terechtkomen en zeggen, Heer, u bent werkelijk ondoorgrondelijk. Hij zond zijn zoon om in onze plaats te sterven als een werkelijk plaatsvervangend schuldoffer, is in mijn optiek het meest opzienbarende. O diepte van rijkdom en van wijsheid en kennis God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnaspeurbaar zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend en wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem, door hem, en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dit is Paulus die in het eind van hoofdstuk 11 zijn handdoek in de ring gooit en zegt, dit gaat mij te boven. Om dit te doorgronden. Want het is verborgen in God. Daarmee zijn wij officieel aan het eind gekomen van onze serie. Ik hoop dat het vandaag leerzaam was. En dat u ook oprecht ziet dat Gods liefde voor deze wereld reëel is, oprecht, werkelijk, maar niet het enige wat invloed gehad heeft op zijn raadsbesluit. Zullen wij in gebed gaan. Vader, ik zou eigenlijk nog moeten eindigen met en ieder die komt, Heer, maar ik denk doorheen de preek is de uitnodiging daar geweest, Heer. Als hier vandaag mensen zijn die u nog niet kennen, ze hebben het meermalen gehoord, Heer, de uitnodiging van u, kom tot mij, komt allen tot mij. Opdat aan ieder die gelooft, Heer, als die mensen zijn die u nog niet kennen als Heer en Verlosser, wij kunnen dat alleen maar verkondigen. Wij kunnen alleen maar zien hoe groot uw liefde was door uw zoon te zenden voor alle mensen. Wilt u ze ook naar uzelf toetrekken, als dat u verheerlijkt, als dat het hoger doel dient wat u voor ogen had in uw raadsbesluit. En als wij verlost zijn, Heer. We hebben gezien hoe exclusief Christus voor ons gestorven is. Hoe wij een geschenk zijn van uw Vader aan de Zoon. En dat de Zoon voor ons pleit. Dat Hij ons riep. Wij hoorden naar zijn stem. Wij zijn gevolgd. Dan is dat omdat u alles in ons bewerkt heeft. Omdat Christus de volledige verlossing voor ons verworven heeft. En dan kunnen we alleen maar stellen, Vader, hier raken wij de mysterie van het offer van uw Zoon. Zo glorieus. Wat we vandaag ook gezien hebben, Heer, is uw liefde voor deze wereld werkelijk en reëel. Uw compassie is in actie gezet. En dan staan wij versteld van de breedte, de hoogte, de rijkdom van uw wijsheid. En dat alles zullen wij tot in eeuwigheid bejubelen. Dank u wel voor deze tijd, Vader. Amen.